Daarna openen we de schriften en we lezen vanmorgen het woord van God uit de eerste brief van Johannes, vanaf hoofdstuk 1, vers 1, tot en met hoofdstuk 2, vers 2.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en is ons geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
Ik bid u nu vanmorgen het woord van God, het gedeelte dat u gelezen is in Johannes 2, daarvan de versen 1 en 2. In Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Gemeente, stelt u zich voor dat er iemand wordt aangeklaagd bij de rechtbank. Je leest het regelmatig in de krant, iemand wordt aangeklaagd voor diefstal bijvoorbeeld. En dan moet je voor de rechter verschijnen. En die onderzoekt het bewijsmateriaal. Die hoort misschien getuigen die er iets over kunnen zeggen. En dan moet hij uitspraak doen. Dat is het beeld dat in onze tekst gebruikt wordt. Een rechtbank. Geen aardse rechtbank, maar de rechterstoel van de Here. De hoogste rechter. En daar moeten maar niet een paar mensen voor verschijnen, maar u en jij en ik. Allemaal. En wat ligt er nou voor een aanklacht? Als u de Heer persoonlijk hebt leren kennen, komt u daar op aarde al wel achter. Er zijn aanklagers die je zonde aanwijzen. De duivel is zo'n aanklager die altijd klaarstaat om aan te wijzen wat er niet goed is in uw leven. En nog erger zelfs, je eigen hart kan je aanklagen en je zonde aanwijzen. En misschien is dat juist in deze week van voorbereiding wel op u afgekomen. Kijk eens hoe je leeft. Kijk eens wat voor een zondige gedachten er in je hart opkomen en hoeveel hoogmoed er is. Past dat nou bij een leven met de Here? Zou jij een kind van God zijn? Als er nog zoveel zonde in je leven is, denk je dat je zo aan het avondmaal kunt? En u moet die aanklacht nog toestemmen ook. Er is nog zoveel zonde. En dat past ook niet bij een leven met de Here. Maar wat moet ik dan met al die beschuldigingen? En hoe moet het dan vanmorgen, als het heilig avondmaal staat aangericht? Gemeente, dan wijst onze tekst en dan wijst het heilig avondmaal vanmorgen de enige weg. Namelijk naar de Here Jezus Christus en zijn werk als hoge priester. Dat is het thema voor de prediking vanmorgen. Christus werk als hoge priester. En dat zien we in twee dingen. In de eerste plaats, hij is een voorspraak. En in de tweede plaats, hij is een verzoening. Christus werk als hoge priester. We zien, hij is een voorspraak en hij is een verzoening. Johannes heeft aan het begin van zijn brief de dwaalleer bestreden van mensen die zeggen dat ze geen zonde hebben. Die mensen waren er in de gemeente die Johannes kende en Johannes ontmaskert ze. Dat kan niet. Wie dat zegt, bedriegt zichzelf. De zonde moet niet ontkend worden, maar ik moet juist aan mijn zonde ontdekt worden en die zonde leren belijden voor de Here. En in die weg wil de Here de zonde vergeven. Maar dat betekent niet dat het er dan niet meer toe doet of iemand zondigt. Johannes schrijft deze dingen juist opdat gij niet zondigt. Want mensen zouden dat kunnen denken. Uiteindelijk is de zonde zo erg niet. God vergeeft dat toch wel. Nee, de zonde is wel erg. Want het past niet bij wie de Here is. Een licht in wie gans geen duisternis is. Het staat een gemeenschap met God in de weg. En er is voor de zonde nooit een verontschuldiging. Maar indien iemand gezondigd heeft, schrijft Johannes, en dat is geen twijfel. Alsof dat eigenlijk niet meer voor zou komen. Maar Johannes bedoelt hier, als iemand zondigt. En ik weet dat dat gebeurt, dat de zonde er is, ook in het leven van Gods kinderen. Dat ken ik uit mijn eigen leven. En de zonde is bij iemand die de Here lief heeft zelfs nog erger. Omdat het dan ook zonde is tegen de liefde en de genade die de Here u bewezen heeft. Maar wat moet ik dan? Als mijn zonde de gemeenschap, de omgang met God in de weg staat. Hoe kan ik dan om mijn zonde ooit nog tot de Here gaan? U had het zich misschien zo voorgenomen in de afgelopen week om ernstiger te leven. Om meer te strijden tegen de zonde en de Here te zoeken. Maar het is mislukt. Toch was die zonde er waarvan u zich zo had voorgenomen om er bij vandaan te blijven. Of toen stak juist een andere zonde de kop op. Hoogmoed misschien over uw strijd tegen de zonde. En de duivel is er dan meteen bij om u aan te klagen. Eerst komt hij op je af en dan kleineert hij de zonde. Doe maar wat je graag wilt. De zonde is zo erg niet. God vergeeft het wel. En als je dan in zonde gevallen bent, praat hij heel anders. Dan zegt hij, de Heer heeft je zoveel genade gegeven. En weer val je van hem af. Daarmee kun je niet meer bij de Heer aankomen. Blijf nu maar weg. De Heere wijst ons vanmorgen een andere weg, gemeente. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader. Juist als ik gezondigd heb, moet ik tot de Heere gaan om mijn zonde te belijden, om vergeving. Dat kan niet om mij, de aanklacht om mijn zonde is terecht. En juist dan, als ik om mijn zonde Gods oordeel verdiend heb, heb ik een advocaat nodig. En dan is hij er ook. Blijf niet in de zonde liggen, maar vlucht met uw zonde tot de Here. Want er is een voorspraak, een advocaat. Voordat de rechter zijn oordeel geeft over de aanklacht van de zonde, komt eerst de advocaat aan het woord. En in Gods gericht over de zonde hebben Gods kinderen de beste advocaat de beste voorspraak die ze zich kunnen wensen. Als geen ander is deze advocaat geschikt om hun zaak te bepleiten. En hij heeft nog nooit een zaak verloren. Christus doet zijn werk als advocaat niet door de aanklacht te ontkennen. Door te doen alsof u niet gezondigd hebt of alsof dat niet zo erg is. De zonde is zo erg dat Christus daarvoor naar deze wereld moest komen en de toorn van God gedragen heeft. Hij erkent de aanklacht. Ja, deze zondaar heeft uw oordeel, het eeuwige oordeel, verdiend. En dat moet ik ook leren erkennen. En mijn zonde leren belijden voor de Heer. Maar dan gaat de Heer Jezus nog verder. Een advocaat kan in onze tijd soms wijzen op verzachtende omstandigheden. Zoals het verleden van de verdachte. Ja, als je toch ook ziet hoe iemand is opgegroeid. Wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn leven. Dan is het wel beter te begrijpen hoe iemand tot bepaalde misdrijven komt. Al is dat natuurlijk nooit een excuus. Christus wijst ook naar het verleden. Maar dan niet naar mijn verleden als een verzachtende omstandigheid. Want in mijn verleden zijn juist nog veel en veel meer zonden. Christus wijst niet naar mijn verleden. Maar naar zijn verleden. Hij pleit voor zijn kinderen door God de Vader te wijzen op zijn eigen werk. Ja, deze zondaar heeft de dood verdiend. Maar zie op mijn werk. Ik heb voor de zonde betaald. De straf is voldaan. Het is volbracht. Als Christus bidt in de hemel, dan houdt hij aan zijn Vader doorboorde handen voor die wijzen op zijn werk als middelaar. Dat is de beste en de enige pleitgrond van deze advocaat. Niet een ontkenning van de aanklacht. Niet verzachtende omstandigheden in mij. Dan was het een verloren zaak. Maar zijn werk. Zijn offer alleen. En Christus pleit als advocaat bij de Vader. Want God is niet een vertorend rechter die alleen maar wil straffen en met wie wij maar beter niets van doen kunnen hebben. Het is de Vader. De Vader die zelf zijn Zoon gezonden heeft om de straf voor de zonde te dragen. Bij die Vader die niet de dood van zondaren zoekt, maar dat ze zich bekeren en leven. Bij hem pleit Christus. Dat heeft de Heer Jezus al gedaan toen hij op aarde was. Denkt u maar aan dat bekende gebed uit Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Daar bidt Christus. Ik bid voor hen, voor degenen die in hem geloven. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Christus bidt om hun bewaring voor de boze, om hun heiliging. Hij bidt dat zij eens bij hem zullen zijn om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Christus bad al op aarde. En hij zet zijn werk in de hemel voort. Want Christus rust daarom, zo te zeggen, niet uit van zijn werk. Maar zijn werk gaat door. Dag en nacht is hij in de hemel bezig, ten behoeve van zijn volk. En wat is dat een bemoediging en een aansporing, ook voor mijn gebed. Want ik zou nooit tot God kunnen komen, zomaar, als zondaar, tot de heilige God. Maar Christus is in de hemel en hij bidt. De Hebreeënbrief spoort daartoe aan, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Omdat Christus daar is, de hoge priester, die bidt voor zijn volk. En hij kent mijn zwakheden, want hij is zelf ook verzocht geweest. En mijn gebeden, waar ook nog zoveel zondigs in is, neemt Hij op en heiligt Hij. En Hij zendt zijn Heilige Geest die zondaren leert bidden. En Hij bidt zelf bij zijn Vader. Die voorbeden van Christus in de hemel gaat altijd door. Dezelfde Hebreeënbrief zegt dat ook. Christus kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat is zijn werk voor het aangezicht van de Vader. Hij bidt voor degene die hem zoeken. Dag en nacht. Onophoudelijk. En wat is dat een troost, gemeente, voor ieder die de Heere zoekt, als iemand gezondigd heeft. Terwijl ik me zo had voorgenomen om tegen de zonde te strijden, maar ik heb het verloren. En ik durf daarom niet tot God te gaan. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Of als ik aangevochten word, geestelijk. Als ik zo biddeloos ben en het lijkt of de Heer mijn gebed niet hoort. Als ik geen uitzicht heb door allerlei moeite in dit leven, psychische moeite misschien. Christus werk gaat door. Of als ik lichamelijk misschien helemaal aftakel. Of dement word. Of eens zo ziek ben dat ik helemaal niet meer kan bidden. Christus voorbeden gaat door, ook als ik gezondigd heb, ook als ik niet bid of niet kan bidden. Hij houdt nooit op met bidden. Hij leeft altijd om voor zijn volk te pleiten. Dat is nooit een excuus om te zondigen. Maar dat zal me juist bij de zonde vandaan houden en aansporen tot het gebed. Maar vastheid ligt er nooit in mijn strijd of in mijn gebed, maar alleen in Christus voorbeden. Denk toen maar aan Petrus. Hij was vast van plan om de Heer Jezus niet te verloochenen en dat meende hij uit liefde tot hem. Maar toen de verzoeking kwam, viel hij. Maar Christus zegt dan, de Satan heeft die willen ziften en willen hebben. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Omdat Christus gebeden heeft, gaat Petrus niet verloren. Want van zijn voorbeden, van zijn pleiten, gaat zo'n kracht uit. Als de Heere Jezus bidt bij zijn Vader, is dat heel anders dan wanneer wij bidden. Wij kunnen het aan de Heere alleen maar eerbiedig en nederig vragen. Want wij hebben om onszelf nooit recht op Gods genade. Maar Christus bidt anders. Hij vraagt met eerbied gesproken niet of de Heere alstublieft naar hem wil luisteren. Maar zijn bidden is eisen. Zo zegt de Heere Jezus het zelf in het hoge priesterlijk gebed. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En Paulus schrijft het in Romeinen 8, dat Christus aan de rechterhand van God voor ons bidt. En dan gebruikt hij een woord dat nooit gebruikt wordt voor ons menselijk bidden. Want Christus voorbeden is meer. Hij mag van de Vader eisen op grond van zijn eigen werk. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis wijst daar zo buitengewoon mooi op in artikel 26. En u moet dat artikel 26 thuis maar eens nalezen vandaag. Wij zouden door onze zonde nooit toegang kunnen hebben tot de Heer, als God niet zelf zijn Zoon gezonden had als middelaar. Hij is de enige zaligmaker, probeert nog nooit een ander te zoeken. Want, staat er dan, er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Wie zouden wij kunnen vinden die zondaren meer lief heeft dan Hij? Hij heeft zijn leven gegeven voor vijanden. En naar wie zal de Vader eerder en liever luisteren dan naar zijn eigen zoon? En tot wie zou u dan anders gaan als u deze zaligmaker niet kent? En ook als u de Here hebt leren kennen. Er is geen andere naam om zalig te worden, maar in hem is de zaligheid een volkomen zaligheid. Ja, zegt u, maar ik ben het helemaal niet waard om tot de Here te gaan. Nee, dat bent u ook niet. En daarom hebt u juist de Here Jezus Christus nodig. Zijn waardigheid, zijn verdiensten, zijn voorbeden. En daar roept de Heere u en mij vanmorgen toe, door zijn woord en door het avondmaal, om uw zonde en onwaardigheid te erkennen en te belijden. En ermee te vluchten tot Christus, om ook na ontvangen genade steeds weer opnieuw te zien op hem, de voorspraak voor zijn volk. Op grond van zijn waardigheid wil de Heere zondaren ontvangen. En als u hem nodig hebt gekregen, dan wil de Heere het avondmaal nu juist ook gebruiken om uw hart opwaarts te heffen tot hem, om te pleiten op zijn werk, om vastheid te vinden in zijn werk en zijn voorbeden. En daarmee komen we bij het tweede. Hij is een verzoening. Want waarom kan de Heere het gebed van zijn zoon u horen? Om het werk dat Christus op aarde gedaan heeft. Om de verzoening van de zonden door zijn bloed. Christus' voorbeden heeft een grond, een fundament. Zijn voorspraak is gegrond in de verzoening door hem. En dat is ook het werk van Christus als hoge priester. De hoge priester onder het Oude Testament bad voor het volk. Maar een priester moest ook offeren. En daar was het gebed op gegrond. En zo heeft Christus ook het offer gebracht. Niet het offer van iemand anders of van een lam. Maar hij heeft zichzelf als offer gegeven. Hij is het offer en de priester tegelijk. De Heer liet dat aan Israël onder het Oude Testament al zien op de grote verzoendag. Alleen op die dag mocht de hoge priester het heilige der heiligen binnengaan waar de Heere was. Maar ook de hoge priester kon daar alleen binnengaan door het bloed van een offerdier. Als de hoge priester zonder dat bloed kwam, werd hij ook verteerd. Hij moest een schaal met bloed bij zich hebben en dat sprenkelen voor de ark. Want zo alleen was er verzoening, bedekking, vergeving van de zonde. Zo alleen kon de Heere bij zijn volk wonen, op grond van het offer. En daarvan mag Johannes nu schrijven, hij is een verzoening. In hoofdstuk 1 vers 7 heeft hij dat ook al gezegd. Het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Door zijn sterven wil de Heere zondaren vergeven. Niet omdat er geen zonde is, niet omdat hij de zonde door de vingers ziet, maar op grond van het offer waarmee Christus betaald heeft. En het offer dat Christus gebracht heeft, dat is zo rijk en zo krachtig dat er meteen bij komt. Hij is een verzoening niet alleen voor onze zonden, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dat betekent niet, de Heer Jezus heeft alle zonden verzoend en dus komt het met alle mensen uiteindelijk wel goed. Of het hangt dus vervolgens af van mijn keuze. Maar het woord dat hier gebruikt wordt voor verzoening, dat wil zeggen zoenmiddel. Middel tot verzoening met God. En dat wil zeggen, het offer van de Heere Jezus Christus is genoeg. Onze belijdenis zegt dat ergens, dat de dood van de Zoon van God van oneindige kracht en waardigheid is, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. En daarom laten we, Heer, u zijn woord verkondigen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En dan kan niemand zeggen, nu niet. En ook niet als u eens voor Gods rechterstoel staat. Ja, ik wilde eigenlijk wel. Maar er was voor mij geen ruimte bij de Heer. Nee, de Heer verkondigt het u vanmorgen in zijn woord. Dat er ruimte is. Nooit in u of in mij. Maar wel in het werk van zijn Zoon. Jezus Christus. Zijn werk, zijn offer is overvloedig genoeg tot verzoening van de zonden van de hele wereld. En als het daarvoor genoeg is, dan is het ook voor uw en jouw zonden genoeg. Hoe groot, hoe zwaar die ook zijn, maar dan is er voor ieder ruimte in het werk van Christus. En dat ontneemt u vanmorgen elke verontschuldiging als u de Heere niet kent. En als u daarom ook niet aan het heilige avondmaal mag. Dat ligt niet aan de Heer. Dat is niet omdat het werk van Christus te weinig is. Dan is het uw eigen ongeloof en de hardheid van uw hart die u bij de Heere vandaan houdt. Maar erken dat vanmorgen dan toch en vlucht met uw zonde en met uw harde hart tot de Heere. Want ook voor die zonde is er bij de Heere vergeving en verzoening te vinden. Zoek die verzoening dan in hem, nu dat nog kan. En zegt u, maar is dat wel voor mij? Want de Heere Jezus bidt toch alleen voor zijn volk. Dat is waar. Dat zegt de Heere Jezus zelf in Johannes 17. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Maar hij zegt er ook nog iets bij. Ik bid niet alleen voor deze, de discipelen, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, die nu dus nog niet tot bekering zijn gekomen, maar daartoe laat de Heere zijn woord verkondigen, opdat dat veranderen mag. En dat mag u de Heere vragen. Ik ken u niet, maar wilt u dan ook voor mij bidden bij de Vader, opdat ik u mag leren kennen, en vergeef mijn zonden alleen om de verzoening door uw bloed. En als u de Heere mocht leren kennen, dan wil de Heer het u vanmorgen laten zien in het teken van het sacrament. De Heer heeft het avondmaal ingesteld om het zwakke geloof te sterken en meer te richten op zijn volkomen offer. Als de enige grond, het enige fundament van de zaligheid. Hij wil het arme zondaren hoe langer hoe meer leren. Ik ben het nooit waard, het kan niet om mij. Maar er is ruimte en er is toegang tot God door de verzoening en door de voorspraak van Christus, de enige hoge priester. En als de Satan u dan weer aanvalt met uw zonde, nu of later deze week, doe dan maar zoals de reformator Maarten Luther deed. Als de Satan hem aanviel en hem zijn zonde voorhield, zei hij, wat heb je nog meer? Ga maar door. Ben je nu klaar? Ik weet er zelf nog veel meer. En als de duivel u aanvalt, mag u dan tot hem zeggen, is dit je aanklacht? Ga maar naar mijn advocaat. En die zal eronder zetten. Voldaan. Ik heb voor hem, voor haar betaald. Zou u dan een andere advocaat wensen dan deze? Jezus Christus. Als ik door het geloof hem de mijne mag weten, dan is er niemand die mij liever heeft dan Jezus Christus. En wat er in mijn leven dan ook wegvalt of gebeuren kan, En als ik aan het einde van mijn leven voor Gods rechterstoel sta, zijn voorspraak en zijn verzoening is vast. De Heere zal het voor mij voleinden. En dat brengt tegelijk tot het gebed: verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen.